Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent. Fijn dat ze stoppen met spelen. Ja. Anders kan u mij niet horen. Ik ben ook wel weer blij als we straks weer gaan spelen. Hey, vooral die drummer, dat is geweldig. Goed. Den Haag was in het nieuws van deze week. En ik moet u zeggen, ik kom er eventjes niet omheen om daar wat van te zeggen. En dan gaat het vooral om die uitspraak die al zo vaak genoemd is. U weet wel van die uil van Minerva, die zijn vleugels uitspreidt bij het vallen van de avond. Er is inderdaad veel over gezegd. Maar weet je dat heel veel van die aspecten die uit de mythologie komen, dat is een verdraaiing, een verwarring van wat uiteindelijk de waarheid is. En ik moest aan twee dingen denken toen ik die uitspraak hoorde en daar eens over nadacht. In de eerste plaats bij het vallen van de avond. Want dat komt ook in de Bijbel voor. En een hele duidelijke, mooie tekst over dat vallen van de avond, die lezen we in het Oude Testament, Leviticus 23, in de eerste maand, op de 14e dag, is er het Pascha voor de Heere bij het vallen van de avond. Hoef je niet op te zoeken, mag, maar ik wilde toch kort, want hier gaat mijn preek verder helemaal niet over, maar ik dacht, ik wil dit toch eventjes gaan zeggen. Het Pascha bij het vallen van de avond. Ja, dat betekent het lam dat geslacht is. Het lam dat geslacht is. Weet u, dat heeft alles te maken, om het zomaar te zeggen, met die uil van Minerva. Want als je daar eens eventjes wat nader onderzoek naar doet, dan staat die uil voor de wijsheid. En die is afkomstig van inderdaad de Romeinse god Minerva, maar die is afkomstig van de Griekse god Athene, dat is van elkaar afgeleid. En een bijnaam die Athene, de godin, had, was ook Glaucopis. Dat is de godin met de schitterende ogen. En de uil is daar het beeld van, vanwege ook de bijzondere ogen die een uil heeft. Die ogen die alles zien. Die ogen die haast het licht zijn in de duisternis. Want we zeggen wel eens, hè, die uil, ja, die kan zelfs 's nachts wel zien. Ja, in de duisternis heeft die licht. Die ogen die alles zien. Nou, dat staat in Zacharia 4, vers 10 over de Heere. De ogen van de Heere trekken over heel de aarde. Hij is het die het allemaal ziet. Maar wie is die hij? Hij is inderdaad degene die de wijsheid is. Dat is ook wat Gods woord zegt. En de uil is daar misschien een slap aftreksel van, maar het gaat om de wijsheid. Ja, de wijsheid. In Korinthe 1 staat, waar is de wijze? Omdat God de wijsheid van God. Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Wij prediken Christus. Wij prediken Christus. Wie is dat? De kracht van God en de wijsheid van God. Hij is dat geslachte lam bij het vallen van de avond. Hij is de wijsheid van God. Ja, dat is geweldig. En als je dan inderdaad zo er wat stukken op naleest, met name ook wat mythologische verhalen en zo, dan zie je hoe de tegenstander het voor elkaar heeft gekregen om alles door de war te gooien. Want dan lees je bijvoorbeeld het verhaal, en dat vind ik dan wel weer bijzonder, over die uil, die inderdaad dan bij Athene zou horen. Maar dan is er een mooi verhaal dat de kraai op een gegeven moment boos is op die uil, want eigenlijk wilde hij degene zijn die bij Athene hoorde in plaats van die uil. Nou, hoe mooi is het beeld. Niet de wijsheid die bij God is, maar die zwarte kraai. Die van zichzelf vindt, ik hoor eigenlijk bij die wijsheid. Ja, maar dat is natuurlijk niet zo. Trouwens, en als je dan verder leest, dan moet je zelf maar eens gaan ontdekken. Dan is er een mooi verhaal waarom die kraai zwart is geworden. Die kraai is zwart geworden omdat hij, al die namen ga ik nu niet noemen, maar omdat hij moest oppassen op een vrouw en hij deed dat niet goed. En die kraai was ooit wit, maar omdat hij zich niet aan zijn opdracht hield, werd hij vervloekt en is hij nu zwart. Nou is natuurlijk het beeld van, zoals wij ook de kraai kennen, als de kraai op het dak zit, weet je wel, dan is de dood nabij, zoals er vroeger gezegd werd. Maar het zijn allemaal beelden die zijn afgeleid van de waarheid. En hoe geweldig is het als je de waarheid mag kennen, en dat is het woord van God. Want dan kun je ook inderdaad pareren al datgene wat in de wijsheid van de wereld verkondigd wordt. Dus je, ja, dat zijn halve waarheden, verdraaide waarheden. Ze zijn allemaal afkomstig van Gods woord. Als laatste over die Minerva of Athene. Vanwege de wijsheid maken de geschriften duidelijk dat zij een innige band had met haar vader, de oppergod Zeus. Dan denk ik, hoe mooi. De wijsheid die nauw verbonden is met de Allerhoogste. Dat is die boodschap van Athene en Zeus. Ja, maar dat gaat natuurlijk over de Heer en zijn zoon, die de wijsheid is. Dat is de waarheid. En daarom is het mooi om die Bijbel te onderzoeken en te ontdekken, Heere God, dank u wel dat u de waarheid bekend heeft gemaakt. En dat ik in feite datgene wat mensen als wijsheid zien, kan doorprikken en bij uw waarheid kom. Ach, en dan moet u zelf nog maar eens uitzoeken dat die uil, die staat bijvoorbeeld op de euromunt van de Grieken. Dat heeft ook wel weer een betekenis. Ja, daar komt hij vandaan. Maar goed, dan moet u zelf maar eens uitzoeken. Ik wilde namelijk deze morgen dit even terzijde, maar ik dacht, de gelegenheid moet ik even te baat nemen als het zo in het nieuws is om daar wat van te zeggen. Ik wilde met u gaan naar Efeze hoofdstuk 6. Efeze hoofdstuk 6. U weet wel waar het over gaat. Tenminste, het bekendste gedeelte van Efeze hoofdstuk 6. Dat gaat over de wapenrusting. Bekleed u met al de wapenen van God. Bekleed u met al die wapenen. Eventjes goed voor de inleiding. We willen straks stilstaan bij één van die aspecten van die wapenrusting. Het middelste aspect. Want het zijn 7 aspecten die genoemd worden van de wapenrusting. En het middelste is het schild des geloofs, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Dat is het middelste van die 7 aspecten van de wapenrusting. Maar Efeze 6 eindigt met de 7 aspecten van wapenrusting om te kunnen standhouden. Maar Efeze 1 begint ook met 7 aspecten. Namelijk de 7 aspecten van de zegen in het hemelse. Als je Efeze 1 erbij pakt. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Alle geestelijke zegen. 7 aspecten. En vervolgens Efeze 6. Alle, letterlijk hetzelfde woord, alle wapenen van God. 7 aspecten. Paulus begint met te vertellen tegen de broeders en zusters, geniet van de geestelijke zegen die je ontvangen hebt. Want iets ontvangen betekent dat je het hebt gekregen. En wat je hebt, ja, gaat niet om de heb. Dat denken misschien heel veel mensen. Als ik het maar heb. Hoe is dat ouderwetse spreekwoord? Het hebben van de zaak Oh ja, het hebben van de zaak is het eind van het vermaak. Ja, maar de Bijbelse boodschap is nou juist, als je die zaak gaat hebben, gaat ontvangen, die zegen, dan is dat niet het einde van het vermaak, dan is dat het begin van genieten van de zegen die God geeft. Dat is genieten. Ja, alleen dat genieten, dat komt onder druk te staan. Vanwege de toestand in de wereld, vanwege de toestand in je eigen leven, vanwege gedoe, vanwege menselijke onvolkomenheid. En dat genieten komt dus onder... En waarschijnlijk kunt u er allemaal van getuigen, op de een of andere manier. Dat genieten tijdens dat aardse leven wat we hier hebben onder druk komt te staan. Dat komt ergens vandaan. En niet voor niks eindigt Paulus de Efezebrief met te zeggen, blijf staande en neem daarom al de wapenen van God om te kunnen standhouden. Om, want dat is denk ik belangrijk, anders gezegd, om te kunnen blijven genieten van wat God geeft. Want standhouden heeft niet te maken dat je anders verloren zou gaan of dat je het niet meer zal redden. Nee, want uw leven is verborgen in Christus bij God. Punt. Je hebt de redding ontvangen. Je bent verlost. Maar wat de Heere God wil is dat we er ook van gaan genieten. Van die zegen die hij bereid heeft. Alleen, dan word je aangevallen met vurige pijlen. Nou ja, en daar gaat dus Efeze 6 over. Ik noem ze nog even, dan hebben we ze even paraat. Efeze 1 en Efeze 6, even in het kort bij elkaar. We zijn gezegend met dat we zijn uitverkoren. Daar hoort bij dat we de gordel om hebben van de waarheid. We zijn gezegend met het zoonschap. Daar hoort bij de rechtvaardigheid, het borstschild. We zijn begenadigd in de geliefde. Daarmee komt overeen het schoeisel van het evangelie des vredes. Dan sla ik de middelste even over. We zijn gezegend met het geheimenis van het kennen van zijn wil. Daar hoort bij de helm van het heil, de redding. We hebben een erfdeel ontvangen. Daarmee komt overeen het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En we zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte en het zevende aspect van de wapenrusting is dat we mogen bidden in de geest, het gebed. En het middelpunt van de zegeningen, dat is dat we de verlossing hebben door zijn bloed. Dat is het middelpunt van de zegen. Ja, dat is waar het om draait. De verlossing door zijn bloed. Nou, om daarvan optimaal te kunnen genieten, is daar ook het middelpunt van de wapenen van God. En dan lezen we in hoofdstuk 6, vers 16. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Neem bovenal het schild van het geloof, waarmee u de vurige pijlen van de boze kunt uitblussen. Even goed om te zeggen dat die wapenrusting niet een ding is van, ja, die staat ergens in de hoek of in een wapenkamer. En beste gelovigen, op weg naar die wapenkamer, pak die spullen, trek ze aan, want de strijd is nabij. En stel je voor dat je niet zou kunnen strijden, stel je voor dat je, enzovoort. Nee, want dat zou betekenen dat we elkaar moeten aansporen om vooral naar die wapenkamer te gaan, die spullen te gaan pakken, je dat aan te trekken. Nee, het punt is, als hier staat, neem de wapenrusting van God, neem het schild van geloof, ja, dan is dat in de Nederlandse taal zo van, ja, als je het niet doet, ja, dan heb je het niet. Pech gehad. Je moet het wel doen. Nou, het heeft veel meer de betekenis, niet van dat jij in actie moet komen, maar dat je mag weten dat het geregeld is. En je zou het ook anders kunnen vertalen. Dat neem aan, dat schild van het geloof. Je zou het beter misschien kunnen vertalen met: weet dat je bent opgenomen in het schild van het geloof. Opgenomen zijn in. Dat is namelijk hetzelfde woord wat gebruikt wordt als de Heer Jezus naar de hemel gaat. En dan staat er in Marcus bijvoorbeeld, nadat de Heer Jezus tot hen gesproken had, werd hij opgenomen in de hemel. Dat opgenomen, dat is datzelfde als neem aan. De hemel omringde de Heer Jezus. En zijn plaats was in het hemelse, met de hemel om hem heen. Hij was daarin opgenomen. Of Paulus die gaat aan boord van een schip. En dan staat er: we namen hem aan boord en gingen in Mytilene. Die persoon die werd aan boord genomen. En hij werd dus omringd door het schip. Hij had zijn plaats in het schip. Nou, dat is het beeld van ook dat schild. Neem je plaats in dat schild. Ach, en u heeft allemaal die tekeningen vroeger wel gezien. Tenminste, heel velen van u, denk ik, van Asterix en Obelix en die rare Romeinen. Als die met elkaar aan het marcheren waren en de vijand kwam eraan, dan werden de grote schilden tevoorschijn gehaald. Niet van die kleine ronde, want het schild waar het hier om gaat, zou je haast kunnen vertalen met het woord deur. Zo'n groot rechthoekig schild waar je achter kon zitten. En dan zie je zo'n groep Romeinen lopen met die schilden aan de zijkant van dat carré. En zelfs schilden bovenop. En waar waren die soldaten? Die waren in feite opgenomen in het schild. Daar waren ze. Veilig. Je zag ze eigenlijk niet eens. Je zag eigenlijk alleen maar schild. Wordt opgenomen in het schild van het geloof, waarmee u de brandende pijlen, de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Wordt opgenomen in het schild. En hoe begint dan vers 16? Boven alles. Met andere woorden, ja, dit is wel het belangrijkste waar het over gaat. Boven alles. Al die 7 aspecten zijn van belang, maar boven alles, hier gaat het om, wordt opgenomen in dat schild. En dat heeft alles te maken met geloof. Natuurlijk hebben we het dan over zijn geloof. Het geloof van Christus. Verschillende teksten die dat ook duidelijk maken. Wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt het werken van de wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Zijn geloof. Het schild van het geloof. En dat betekent, dat schild boven alles daarin gaan staan, in de zekerheid van Gods werk. En denk eraan, wat is de bedoeling? De bedoeling is dat we genieten van de zegeningen die God geeft. Met andere woorden, als je kunt gaan staan, opgenomen in dat schild van het geloof, heb je ook de mogelijkheid om te genieten van al die zegen die God geeft. Geloven dat wat God zegt ook uitgevoerd gaat worden. Want zijn woord is de waarheid. Schuilen achter dat schild. Ja, dat is dus ook het woord van God. Met welk doel? Nou, er komen namelijk brandende pijlen. Brandende pijlen. Van de boze. Van de boze? Ja, van de boze. Want het is ook de boze dag. De tijd waarin de tegenstander het voor het zeggen heeft binnen de ruimte die hij van God gekregen heeft. Het is de boze dag en we hebben te maken met een boze. Een boze, en dan hoor je mensen misschien zeggen, ja, die erop uit is om jouw leven. Om jouw leven, ja wat? Nou, één ding kan die niet. Hij kan jouw leven niet van God afnemen. Want uw leven is verborgen in Christus bij God. Geniet van de zegen in het hemelse, in de hemelse gewesten, in Christus. Daar komt de tegenstander niet. Kan die ook niet komen. Op afstand kan die wel brandende pijlen afschieten. En wat is het doel van een brandende pijl? Nou, Als hij weet dat hij het leven van je niet af kan pakken, dan blijft er nog maar één ding voor hem over. En dat is te proberen om je leven in de hens te zetten. In vuur en vlam te zetten. En dan niet in vuur en vlam in de positieve zin, maar in de negatieve zin. Dat de boel in de brand komt te staan. Dat je last hebt van die hitte. En van het verbranden van dingen. En u kent van uzelf of van anderen absoluut brandende pijlen. Teleurstelling, verwarring, leugens, tweedracht, frustratie, moeite, zorg, pijn, twijfels. Die je leven in de brand kunnen zetten. Die je het idee kunnen geven, hoe moet dit? Kom ik hier nog wel uit? Komt dit nog wel goed? Waar gaat het naartoe? Nou, waar het naartoe gaat, dat weten we. Uw leven is verborgen in Christus bij God. Staat vast. Ja, maar voor het moment, ja. Hebben we te maken met brandende pijlen die het ons af en toe knap lastig kunnen maken. Mooi voorbeeld, dat is Job. De tegenstander die zegt tegen de Heere God, de Heere God zegt tegen de Satan, heb je Job gezien? Zo rechtvaardig en vroom? Ja, zegt die tegenstander. Logisch, het gaat hem allemaal voor de wind. Hij kan echt genieten van alles. Maar als ik dat van hem afpak, nou dan moet je maar eens zien wat er gebeurt. En dat gebeurt. Je zou kunnen zeggen, het genieten van Job wordt beëindigd. Want zijn kinderen worden van hem afgenomen. Zijn goederen worden van hem afgenomen. Zijn gezondheid wordt van hem afgenomen. Nagenoeg iedereen verlaat hem in zijn omgeving. Zijn vrouw komt op afstand te staan en zegt op een gegeven moment, nou, alles wat je nou overkomt, zul je de Heere God daar ook maar niet van wel zeggen, want als je het daar nog van moet verwachten. Ja, het leven van Job stond in de brand. Dat is wel duidelijk. Het lijkt erop alsof hij geen reden meer had om te genieten. Vanwege zoveel brandende pijlen die op hem afgevuurd werden. Maar dan is er het geweldige getuigenis. Ik pak het er eventjes bij. Job 19. En u kent allemaal die tekst. Terwijl zijn leven in de brand staat, om het zo maar te zeggen. Terwijl het genieten toch knap lastig is geworden. Geeft hij daar een getuigenis. En dan zegt hij. Ik weet. Job 19, vers 25. Ik weet, niet ik voel, niet ik ervaar, niet ik stel vast op basis van wat ik zie en beleef en hoor. Ik weet, ja wat weet je Job? Ik weet echter, mijn verlosser leeft. Alsjeblieft. Terwijl zijn leven in vuur en vlam staat. De mens zou zeggen, nou Job, er valt weinig te genieten. Zegt hij, maar ik weet dat mijn verlosser leeft. En daar blijft het niet bij, want dat heeft namelijk consequenties. Dat zegt hij ook. En hij, die verlosser, zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij naar mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ook ik uit mijn vlees God aanschouwen. Hij zegt eigenlijk zoiets, ja, die brandende pijlen, dat zal allemaal best. En inderdaad, daar heb ik mee te dealen. Die zijn er, ja. Maar dat is niet het einde. Door alles heen heeft hij het zicht gehouden op het woord van God. Wat op de een of andere manier hem ook bekend was geworden. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal ten einde op het stof optreden. En ook ik zal dan met mijn eigen ogen hem zien. Opstanding. Dat is wat Job geloofde. En ondanks het in de hens staan van zijn hele leven, geeft hij een blij getuigenis van datgene wat God hem gegeven heeft. Het schild van het geloof. Het vertrouwen op het woord van God. Ja, en die machten van het kwaad, die boze geesten, in deze dag van het kwaad, proberen bij ons net hetzelfde. Met brandende pijlen proberen ze je van het genieten af te halen. Want weet u, genieten levert automatisch ook een blij getuigenis op. Het niet genieten, het gedeprimeerd zijn, het depressief zijn, het in treurnis op je stoel of in een hoekje zitten, levert geen getuigenis op van de heerlijkheid die God heeft geopenbaard. Het feit dat je verlosser leeft. Nee, dan zien ze je daar zitten in een hoekje en denk je, ach, wat een zielig hoopje mens. Daar lijkt het soms op, maar dan doet Job zijn mond open en dan zegt hij, maar ik weet, mijn verlosser leeft. Dat is de hoop die ik heb. En dat heeft alles te maken dat hij met dat schild van geloof, het vertrouwen op Gods woord, die brandende pijlen heeft kunnen doven. Oh, die zullen eerst pijn hebben gedaan. Dat komt aan, zo'n brandende pijl. Maar heeft nooit de uitwerking van een totale vernietiging. En de kunst is, met het woord van God in de hand, met het schild van het geloof dus, om die brandende pijlen zo snel mogelijk te doven. Zodat ze zo min mogelijk uitwerking hebben. Dat is geloven en Gods woord als het ware bij de hand hebben. Om inderdaad die brandende pijl te doven. Schild dus. De Bijbel maakt duidelijk dat het begrip schild ook alles te maken heeft met de Heere God zelf. Ja, hij is natuurlijk het woord en de Heer Jezus Christus is het vlees geworden woord. Maar ik noem u zo een enkele tekst en u kent ze waarschijnlijk ook wel. Psalm 84, O God, ons schild. Zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. En vers 11 zegt van Psalm 84, want God de Heere is een zon en een schild. De Heere zal genade geven en eer. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Nou, dat bleek dus ook bij Job. In oprechtheid ging hij zijn weg en uiteindelijk wordt het goede hem ook niet onthouden. Ja, met een paar hobbels, maar dat is de onvolkomenheid van dit leven. Maar het goede zal je deel zijn. De Heere zegt trouwens, de ik ben, zegt tegen Abraham, als het de eerste keer voorkomt dat het woord gebruikt wordt, Abraham, ik ben voor u een schild. Dat is mooi, hè? De Heere God is zelf dat schild. Ik ben voor u een schild. En dus heeft dat schild ook alles te maken met het geloof, want hij is het woord wat zich openbaarde ook aan Abraham. Ik ben voor u een schild en uw loon zeer groot. Psalm 28 zegt, de Heere is mijn kracht en mijn schild. Op hem heeft mijn hart vertrouwd. En Psalm 144 zegt, goedertierenheid en mijn burcht, mijn veilige vesting, mijn bevrijder, mijn schild. Dat is de Heere, tot wie ik de toevlucht heb genomen. Tot wie ik de toevlucht heb genomen. Het schild waarin ik ben opgenomen. Ja. De Heere is dus een schild. En het mooie is dat dat begrip schild dan ook gekoppeld wordt aan een paar aspecten. Ik noem er drie. Psalm 5, vers 13, daar staat, U immers zegent de rechtvaardige Heere, U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild. De rechtvaardige wordt met goedgunstigheid van God, mooi woord hè, we zouden het ook kunnen zeggen met het welbehagen van God, omringd als met een schild. Hier zie je ook weer dat aspect, dat het schild om je heen is, omringd door dat schild. Ja, wat omringt je? Het welbehagen van God. Psalm 18, vers 36 zegt, ook hebt u mij het schild van uw heil gegeven. Het schild van de redding. Ja, dat is het woord van God. Want dat redt. Het woord van God. Uw rechterhand heeft mij ondersteund. Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. En hier zie je dat het schild wat gegeven is, overeenkomt met de rechterhand, met de zachtmoedigheid, gaat over Christus. Het schild van de redding. En Psalm 91, vers 4 zegt: Hij zal u beschutten met zijn vlerken, onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw, of zijn waarheid, wat te maken heeft met geloof, zijn trouw is een schild en een pantser. Dus dat schild, dat heeft te maken met het welbehagen, met het heil, de redding, en met de trouw, de waarheid van God. U bent mijn schuilplaats en mijn schild. Op uw woord heb ik gehoopt. Gods weg is volmaakt. Het woord van de Heer is gelouterd. Hij is een schild voor wie tot hem de toevlucht nemen. Nou, zo zijn er verschillende van die teksten. Het schild om te schuilen. Dat schild is God. Dat schild is welbehagen, is redding, is trouw, geloof. God voorziet in alles. En Spreuken 30 zegt het nog eens een keer. Ieder woord van God is gelouterd. Hij is een schild voor hen die tot hem de toevlucht nemen. Hij is dat schild. Neem boven alles het schild van het geloof om de brandende pijlen van de boze te kunnen blussen, te kunnen uitdoven. En weet je, de Bijbel geeft dan ook, want dan denk je misschien, ja, maar hoe moet dat dan? Hoe werkt dat? Nou, de Bijbel geeft verschillende voorbeelden van mensen die inderdaad hebben beleefd dat schild te maken heeft met geloof. En dat je daarmee brandende pijlen dooft. Dat het te maken heeft met het welbehagen van God, met de redding van God. Niet voor niks is er in Hebreeën een 11e hoofdstuk opgenomen. Wat spreekt van zoveel mensen die door het geloof dingen hebben gedaan of dingen hebben uitgewerkt. Door het geloof. Ja, dat heeft alles te maken dat ze dus dat schild van geloof hadden. Dat woord van God, wat brandende pijlen inderdaad opvangt, misschien een tijdje pijn doet, maar uiteindelijk nooit je leven van God afpakt. Denk eens aan Noach. Er staat in Hebreeën 11, door het geloof, door te luisteren naar het woord van God, door zichzelf te laten opnemen in het schild van het geloof, het woord van God, heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had, over dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. En daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid overeenkomstig het geloof. En hij is, zoals de Bijbel zegt, een prediker geweest van de gerechtigheid. Van wat God bewerkstelligt. Nou, zie je Noach daar staan? Druk bezig met die ark. Wat zal dat teweeg hebben gebracht? Dat staat allemaal niet zo letterlijk in de Bijbel. Maar ik kan u op een briefje geven en dan kunt u zelf ook bedenken dat hij daar ondertussen staat te prediken. En wat zullen de mensen gezegd hebben? Hij is knettergek. Misschien hebben ze wel sabotagepogingen gedaan om die ark neer te halen. Wat is dat voor dwaasheid? Maar Noach had het woord van God. En hield daaraan vast. Ondanks het feit dat er brandende pijlen, en reken erop dat er in die tijd veel brandende pijlen zijn geweest, want de boze had zich op de een of andere manier als de zonen van God geopenbaard op de wereld. Die zondvloed was niet voor niks. En dan komen die brandende pijlen. Maar Noach houdt stand. Een prediker van gerechtigheid. Hij weet zich opgenomen in het schild van het geloof. Hij houdt zich vast aan het woord van God. Hij zal bij wijze van spreken, net zoals Job hebben gezegd, maar ik weet dat God mij na de zondvloed ook weer het leven geeft. Daar is deze ark voor. En die is voor iedereen. Kom in de ark. En heb het leven. Nou, het waren er niet meer dan 8. Maar hij zal gezegd hebben, ik weet, mijn verlosser, die ark, die blijft drijven. En geef mij het leven. Ja, Noach, hoe hij met brandende pijlen om is gegaan. Want nogmaals, U kunt zich allemaal voorstellen dat dat wat gedoe heeft opgeleverd daar. Ja. Denk eens aan Abraham. Abraham, die uiteindelijk van alles meemaakt in zijn leven, luistert naar het woord van God, de ervaring heeft wat het betekent om opgenomen te zijn in het getuigenis, om te zijn opgenomen in het schild van het geloof en te genieten van wat God geeft. Maar ja, dan komen er van die brandende pijlen en dan gaat er ook van alles even mis. Want zijn vrouw raakt maar niet in verwachting. Tja, hoe zit dat nou? Hoe moet dat nou? Brandende pijl die je leven met twijfel vermengt, met onzekerheid, met, zou het wel kloppen wat de Heere God heeft gezegd? Abraham, hier ga je wonen, dit is het land, Kanaan. Tja, dat is mooi, Heere God, alleen nou is er even niks te eten. En dan moet ik hier wonen? Ik denk dat het beter is dat ik even naar Egypte trek, want daar is wel eten. Oei, naar Egypte, maar dan pakken ze mijn vrouw misschien van me af. Nou, dan zeg ik dat ze... Wat een gedoe allemaal. Ook twijfel, moeite, zorg. En dan is daar eindelijk die zoon, Isaac. En dan zegt de Heer, ga naar de berg Moria en offer hem. Ja, de Heer heeft geen brandende pijl op hem afgestuurd. Maar het feit dat dat het woord van God is, zou ik me kunnen voorstellen, heeft zijn leven aardig in de brand gezet. Oei, hoe zit dit? Maar het mooie is, in het geloof van Abraham lezen wij niks over die twijfel. Over de moeite die hij misschien gehad heeft met het aanvaarden van die boodschap. Gewoon naar de mens gesproken. Het feit dat hij denkt, ja, Heere God, maar dat kan toch niet? Daar lees je eigenlijk niks over. Je leest één ding. En dat is waar het uiteindelijk over ging. Dat Abraham zich bewust is, wacht eventjes. Ik mag genieten van wat God geeft. En dat is een nageslacht. En als de Heere God nu zegt dat dit nageslacht geofferd moet worden, nou ja, dan zal de Heere God op de een of andere manier zorgen dat deze zoon weer uit de doden opstaat. Want hij heeft toch gezegd dat door Isaac er van nageslacht gesproken wordt. En dat is wat Romeinen, of wat Hebreeën 11 ook zegt. Dat hij overwogen heeft dat God bij macht is om hem zelfs uit de dood terug te geven. En hij heeft dat bij wijze van spreken ook gedaan, staat er dan bij. Zo was Abraham opgenomen in het schild van het geloof. Dat betekent niet dat je nooit een brandende pijl tegenkomt. Nee, want die boze die gaat vrolijk door. Alleen ook Abraham heeft ervoor gezorgd, met dat schild van geloof, dat het zijn leven niet zo in de brand zette dat het daarin ten onder ging. Uiteindelijk is daar het blijde getuigenis. Dank u wel, Heere, dat u in alles voorziet. De Heere zal voorzien, noemt hij die plaats. Ja. Dat heeft de Heere God ook gedaan. Abraham, nou weet je, en zo zijn er meer. Denk bijvoorbeeld eens aan Mozes. Die zelf in de gaten heeft gekregen, en dat kan niet anders, door het woord van God. Hoe? Ik weet het niet. Hoe hij dat woord van God te horen heeft gekregen toen hij in Egypte als prins was. Maar hij heeft het te horen gekregen en hij was zich bewust van het feit dat de Heere God hem ging gebruiken om de verlosser te zijn. En Mozes koos ervoor, door het geloof, met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij koos ervoor om te gaan genieten wat God geeft. Ja, en als je dat gaat doen, ja, dan weet je per definitie dat er ook pijlen op je afkomen. Want de tegenstander is er alles aan gelegen om jou maar vooral niet te laten genieten van wat God geeft. Want dat is wat hij kan doen, meer niet. En Mozes koos daarvoor. Hij beschouwde de smaad van Christus als groter rijkdom dan de schatten in Egypte. Want hij had het loon voor ogen, staat er dan bij. Hij zag op waar het op uitkomt. Net zoals Job. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal ten einde toe optreden en ik ga hem met mijn eigen ogen zien. Net zoals u. U weet, mijn leven, dat is verborgen in Christus bij God. Ik heb al die plaats daarboven. En ik mag genieten van alles wat God geeft. Ja, is het alleen nog zaak om op een goede manier al die wapenen van God te gebruiken, om te weten, ik ben opgenomen in het schild van het geloof, waardoor de brandende pijlen van de tegenstander worden uitgedoofd. En als laatste voorbeeld van iemand die zich ook in het schild van het geloof geplaatst voelde, dat is de apostel Paulus. Moet je bedenken dat Paulus, oh ja, dat kunnen we misschien wel even lezen als u Efeze 6 nog voor u heeft. Het einde van dat hoofdstuk, vers 19. Als hij in vers 18 heeft gezegd dat dit zevende aspect het gebed is, en bid daarbij met alle gebed en smeking in de geest, met volharding en smeking voor alle heiligen, dan zegt hij, bid ook voor mij. Hoezo, Paulus? Nou, dat mij het woord gegeven wordt, bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimnis van het evangelie bekend te maken. Ja, maar dat kun je toch gewoon doen, Paulus? Je kan toch gewoon met vrijmoedigheid spreken? Nou, zegt hij erbij, maar ik ben een gezant in ketenen. Met wel de bedoeling dat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Dan denk ik wel, zal Paulus ook gedacht hebben, Heere God, die ketenen en die gevangenschap hier in Rome en die soldaat die hier bij me staat, en ik moet zelf nog een huis huren ook. Wat een gedoe allemaal. De tegenstander die het hem lastig maakt. Tenminste, zo lijkt het. Of zou de Heere God dat ook gebruiken? En Paulus die zegt, ik ben een gezant, ja, in ketenen. Paulus die zegt niet, ja, ik moet zo snel mogelijk vrijkomen, want anders kan ik geen getuigenis geven. Nee, het blijkt Gods plan te zijn dat hij juist in die gevangenschap luistert naar wat God te zeggen heeft. En zegt, ik moet met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekendmaken. Met andere woorden, wat de een zou zien als een brandende pijl die zijn leven in de hand zet vanwege die gevangenschap. Nou, ben je mooi klaar mee, Paulus? Wat een gedoe zeg! Zegt hij, nou ja, ik ben een gezant in ketenen en het is de bedoeling dat ik nu het geheimenis van het evangelie bekend mag maken. En ik hoop dat ik vrijmoedigheid zal hebben en bid daarom ook voor mij om dat te doen. Ondanks naar de mens gesproken brandende pijlen, houdt hij vast aan het woord van God. En die brandende pijlen zijn ook op een gegeven moment weer snel gedoofd. Want het woord zal voortgang hebben. En uiteindelijk klinkt daar het blijde getuigenis. Uiteindelijk is ook de apostel Paulus degene die geniet van zijn zegeningen in Christus. Die geniet van het feit dat hij de verlossing heeft door zijn bloed. Dat hij is uitverkoren, dat hij gerechtvaardigd is. Dat hij een erfdeel ontvangen heeft. En daar getuigt hij ook van. Ondanks omstandigheden. Ondanks brandende pijlen. Want het schild van het geloof maakt dat hoe branderig zo'n pijl ook lijkt, hij wordt uitgedoofd door je vast te houden aan het woord van God. Dat is waar het om gaat. Dat is hoop ik ook wat wij in ons eigen leven mogen beleven. En als je het niet beleeft, dat kan ook. Dan blijft in ieder geval over dat je het zeker weet. Ik weet, mijn verlosser leeft. Ik weet dat ik ben opgenomen in het schild van het geloof. Ik weet dat ik mag genieten van de verlossing door zijn bloed. En om af te sluiten, misschien hebben jullie vroeger nog wel eens gezongen, die berijmde versie van Psalm 89. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. Zo is het. En daar mogen we het van verwachten. Amen. Stel voor dat we de Heer gaan danken. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat u inderdaad dat schild bent van geloof, van uw woord, van vertrouwen op uw woord. Dat u ook dat woord gesproken heeft en dat we ons daaraan vast mogen houden. En dat we mogen weten dat het de brandende pijlen van de boze uitdooft. Ja, tijdelijk zullen ze misschien wat pijn doen en zullen ze wat overlast veroorzaken. Maar het is niet het einde. Nee, want ondertussen mogen we ons vasthouden om te genieten van al de geestelijke zegen in het hemelse, in Christus, in de Zoon. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we bepaald zijn bij het zicht wat nodig is op uw woord. Omdat dat de waarheid is. Omdat dat de wijsheid is. Omdat dat ons leidt naar de waarheid, naar uzelf. Dank u wel dat u ons bemoedigt. Dat u ons versterkt daarin, dat u ons opbouwt. En dat we elkaar ook met deze woorden mogen bemoedigen. Dat we mogen weten, dank u wel. Dat u alle zegeningen geeft. Dank u wel dat het uw bedoeling is dat ik mag genieten van al wat ik ontvangen heb. En dat u ook middelen geeft die, als het genieten misschien in gevaar komt, ons helpt bij het toch te kunnen genieten. Al de wapenen van u. Dank u wel dat we zo mogen weten dat u bij ons bent. Deze dag, de rest van deze dag, komende week, wat we ook doen, waar we ook zijn. Dank u wel dat ons getuigenis een blij getuigenis mag zijn. Ik ben opgenomen in het schild van het geloof. En als er een pijl komt, ik mag uw woord weer kennen. En ik mag het weten. U leeft en ik leef met u. Uit genade. Amen. We gaan nog een laatste lied zingen. Zie je, nou gaan ze weer spelen. En dat vinden we heel fijn. Kennen jullie lied 717? Stil. Ja, heel goed. Er staat in het tweede couplet, stil, mijn ziel, wees stil, dwaal niet af. Dwars door het dal zal hij je leiden, stil, vertrouw op hem. Hef je schild tegen de pijlen van verleiding. God, u bent mijn God, ik vertrouw op u, ik zal niet wankelen. Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij, die rust in u alleen. En de rust in de Bijbel heeft altijd te maken met genieten van wat God geeft. Dat willen we doen door het zingen van dit laatste lied. Ik stel voor dat we dat staande gaan doen. En dan ben u daarna uitgenodigd voor de koffie. En ik heb begrepen wat lekkers erbij. Wens ik u nog een goede zondag. En wellicht tot een volgende keer.